En die grote aardbeving hoeven we niet nog een keer te hebben, jongens. Goedemorgen allemaal. U ziet er stralend uit. De Heer Jezus is opgestaan. De Heer is waarlijk opgestaan. En ik wil met jullie vanmorgen een heel moeilijk, belangrijk en essentieel onderdeel van die opstanding bespreken. En ik ga eerst wat lezen uit 2 Korinthe 4, uit de Telos-vertaling, de eerste 12 versen. En ik hoop dat u heel goed gaat luisteren, want dit is eigenlijk zo belangrijk. Sterven om te leven, dat willen we niet. En het is de bedoeling van de Heer dat dat leven, de opstanding, dat leven van de opstanding ook in onze lichamen openbaar wordt. Daar gaan we al iets over lezen. Ik dacht dat de tekst in beeld kwam. 2 Korinthe 4, waar Paulus schrijft in de eerste 12 versen. Daarom, nu wij deze bediening hebben, nadat ons barmhartigheid bewezen is, worden wij niet moedeloos. Maar we hebben verworpen de verborgen dingen van de schande, daar we niet wandelen in sluwheid of het woord van God vervalsen. Maar door het openbaren van de waarheid onszelf aan elk menselijk geweten aanbevelen voor Gods aangezicht. Als dan ons evangelie al bedekt is, is het bedekt in hen die verloren gaan. In wie de God van deze eeuw de gedachten van deze ongelovigen verblind heeft. Opdat de lichtglans van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, en niet zou bestralen. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heer. En onszelf als uw slaven om Jezus wil. Want de God die gezegd heeft, uit duisternis zal licht schijnen, die heeft geschenen in onze harten tot de lichtglans van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Maar we hebben deze schat in aardevaten, opdat de uitnemendheid van de kracht van God is en niet uit ons. In alles verdrukt, maar niet benauwd. Geen uitweg ziende, maar niet geheel zonder uitweg. Vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet omkomend. Altijd het sterven van Jezus in het lichaam omdragen, totdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven, worden altijd aan de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. De dood werkt dus in ons, maar het leven in u. Tot zover. Ja, daar moeten we even over nadenken, of niet? Ja, broeders en zusters, het paasfeest. Ik moet u heel eerlijk bekennen dat ik daar een beetje een dubbel gevoel over heb. Enerzijds is het heerlijk om met zoveel gelovigen te vieren dat de Heer Jezus is opgestaan. Amen. Ja, u bent nog een beetje voorzichtig. En anderzijds is het juist ook de religieuze mens, de niet wedergeboren mens, die dit ook allemaal prachtig vindt. Afgelopen week hadden we in onze stad Harderwijk ook de Passion. Daar dragen mensen een gigantisch kruis door de stad. Kijk, dat spreekt de religieuze mens wel aan. Hè? Iets tastbaars, iets zichtbaars, iets waar je over kunt nadenken. Maar de vraag is of dat kruis ook werkelijk een betekenis heeft in ons leven. En Paulus schrijft ook aan de Galaten, u onderhoudt dagen en maanden, tijden en jaren. Maar wat is nou Gods doel, broeders en zusters, lieve mensen, wat is nou Gods doel? Het doel van God met u is dat dat nieuwe leven, wat hebben we net gelezen, in vers 11, het leven van Jezus, niet uw leven, wat u van Adam heeft gekregen, maar het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Dat is het doel. Maar om dat doel te bereiken, moeten we eerst sterven aan dat oude. En daar wil ik het met u over hebben. Want dat is namelijk een pijnlijk proces. Maar als u, als jij, dat ene doel als uw ene grote verlangen heeft, namelijk ik wil, Paulus noemt dat, één ding doe ik, weet je wel, zo graag dat de Heer Jezus openbaar wordt in mij. Dat is mijn doel. Ja, dan zult u ook ervaren dat God u laat sterven. En dat is pijnlijk. Maar daar gaan we nog even naar kijken. Weet je wat zo typisch is? De eerste mens, Adam, de oude mens, die leeft eerst in deze wereld en dan sterft hij. De Heer Jezus, de tweede mens, die sterft eerst uit deze wereld en dan leeft hij. Dat is wel een verschil, hè? Van nature, logisch, we leven en daarna sterven wij. Zo leeft de mens in deze wereld. Maar een christen sterft eerst om te leven. Wat lastig, hè? Er staat in 2 Timotheüs 1, vers 10, dat de genade die nu geopenbaard is door de verschijning van onze heiland Christus Jezus, die de dood teniet gedaan heeft, en dan komt het, en leven en onvergankelijkheid aan het licht gebracht heeft door het evangelie. Als jij gelooft in de Heer Jezus, heb je deel aan een onvergankelijk leven. Is dat niet mooi? Het leven is geopenbaard, dat is de Heer Jezus zelf. Je bent overgegaan van de dood in het leven. En dat leven is in u, in jou, in mij. Onvergankelijk, eeuwig leven. Maar let op. Dat is een totaal ander leven dan het leven van de eerste mens, wat wij van nature hebben. Het heeft niets te maken met het denken, de emotie, het gevoel en de kracht van het oude leven. En dat is het proces wat we moeten gaan leren. Dat oude leven, dat heeft geen nut. Het vlees heeft geen nut, zegt de Heer Jezus. Het is de geest die levend maakt. Johannes 6, vers 63. Wat we nodig hebben, broeders en zusters, is groei in dat nieuwe leven. En Paulus die wilde graag de kracht van zijn opstanding kennen. En groei betekent het opstandingsleven van de Heer Jezus komt in mijn sterfelijk vlees, in mijn lichaam openbaar. Maar u weet wat opstandingsleven is. Dat is leven na de dood. Terwijl het leven van Adam leven voor de dood is. Want het loon van de zonde is de dood. Maar als u dat nieuwe leven wilt leven, dan moet u eerst sterven. Wat dat inhoudt, dat ga ik zo proberen uit te leggen. Want dat oude leven is in u, de oude natuur, nog steeds. Ook al bent u een gelovige. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Als u leeft vanuit uw oude leven, ook al bent u een christen, dan leidt dat tot mislukking, depressie en wanhoop. Als u leeft vanuit het nieuwe leven, dan zult u groeien in de kennis van de Heer Jezus. En dan zult u vrucht dragen. Maar om, nou komt het, om ons nou bewust te maken van dat oude, namelijk om dat ook te haten, hebben we eerst nodig dat wij sterven. Er staat in vers 10, kijk maar, 2 Korinthe 4, vers 10. Daar staat dat de apostelen zeggen dat ze altijd het sterven, dat is een moeilijke tekst, vers 10, het sterven van Jezus in het lichaam omdragen. Opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Dus je ziet eerst het sterven, dan het leven. Helder? En ik las ooit in een boek een zinnetje dat mij altijd is bijgebleven. In het Engels, no cross for death means no Christ for life. Als het kruis niet wordt toegepast op het oude, vinden we ook Christus niet voor het nieuwe. Als niet het kruis wordt toegepast op dat wat in mij is, de oude natuur, zal ik ook nooit Christus kennen als mijn leven. En apostelen werden voortdurend onderworpen aan die dood van hun oude leven. Waarom? Vers 12, kijk maar. De dood werkt in ons en het leven nu. Als zij bij mensen kwamen om te vertellen over de Heer Jezus, en ze zouden dat doen vanuit hun oude leven, vanuit hun oude natuur, vanuit de principes van de wereld, dan zou er geen resultaat zijn. Maar als je getuigt vanuit het nieuwe leven, en niet volgens de elementen van de wereld, volgens de methode van de wereld, zo van, ja, het christendom is cool en vet en gaaf en Jezus houdt van jou en zo. En als je daarbij blijft, dan is er geen resultaat. Maar zij hadden een bediening, vers 1, en die bediening houdt in het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Die bediening is dat er nieuw leven zichtbaar moet zijn. En dat ook zij tijdens hun prediking dat oude moesten negeren en vanuit de geest moesten getuigen. De dood werkt in ons, maar het leven in u. Nou, er staat in vers 4, kijkt u maar even mee, dat zij dat evangelie noemen het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Dat is de lichtglans, vers 6, kijk maar mee. Van de heerlijkheid van God. Wat is dat? Nou, dat is zijn barmhartigheid, zijn goedheid. Hij heeft u, terwijl u dood was in uw zonde en leefde vanuit uw oude leven, u was alleen maar bezig met uzelf, heeft hij u deelgenoot gemaakt van het nieuwe leven in zijn Zoon, de Heer Jezus. En dat is licht. Dat is het evangelie van de heerlijkheid van Christus. U leefde eerst als de eerste mens in de wereld. U vond uw vreugde in de wereld. U diende uzelf. En nu heeft u de Heer Jezus leren kennen, die nooit zichzelf diende. En dat andere leven openbaarde. In de vier evangelieën kun je zien wie hij is. En nu heeft God u deelgemaakt van dat nieuwe onvergankelijke leven. Dat is de heerlijkheid van Christus, of de lichtglans, vers 6, van de kennis van de heerlijkheid van God. Hij heeft u dat uit genade geschonken, dat nieuwe leven. Kent u dat of niet? Er zit iemand te knikken, goed zo. Maar nu moet dat leven ook openbaar worden in u. Dat is de vrucht van Galaten 5, hè? Liefde, vrede, blijdschap, goedheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, goede tierenheid, geduld, zelfbeheersing. Het leven van de Heer Jezus, dat moet openbaar worden in u. God wil graag dat u op hem gaat lijken. En dat leven, dat is de Heer Jezus zelf. De apostelen schrijven in 1 Johannes 1, vers 2 Johannes, is dat het leven is geopenbaard. Het nieuwe leven dat bij de Vader was en ons geopenbaard is. En Paulus noemt dat in Colossense 3, vers 4, Christus ons leven. Hij is uw leven. U kunt hem als uw verlosser kennen. Wie kent de Heer Jezus als zijn verlosser? Ah, fijn. U kunt hem ook als uw Heer kennen, dan is hij de baas over uw leven. Wie kent hem als zijn Heer? Wat minder handen misschien. Maar nu kent u hem ook als uw leven. Dat is een heel ander verhaal hoor. En daarvoor gaan we nu iets heel belangrijks zien. En dat is namelijk dat, wat ik aan het begin zei, als hij uw leven in de praktijk is, dan moet u zelf sterven. De Heer Jezus zegt namelijk in Johannes 12, vers 24, voorwaar ik zeg u, en dat heeft hij het over zichzelf, maar het is een geestelijke wet, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij alleen. Maar als zij sterft, draagt zij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zie, dan past hij het toe op jou. Wie zijn leven lief heeft, het oude leven van Adam, wat in u is, verliest het. Maar wie zijn leven haat, let op, daar komt het in deze wereld, sterven dus, zal het bewaren tot het eeuwige leven. En dat is exact wat de apostelen zeggen in 2 Korinthe 4. Altijd het sterven van Jezus in het lichaam omdragend. Het haten van de oude natuur, van het ik-gerichte wat in ons is. Ja. En daarom komt er nu iets belangrijks. Want u kunt zeggen, ja, nou dat is allemaal heel mooi en zo. En de Bijbel zegt ook, in mij woont niks goeds. Maar ik ga u vertellen, dat gaat u heel lang kosten om dat te ontdekken hoor. En weet je hoe de Heere God u dat laat zien? Doordat u als graankorrel in een hele donkere aarde sterft. Hij tuchtigt u. Er staat in Hebreeën 12, vers 11. Let op. Nu schijnt alle tuchtiging op het ogenblik geen vreugde te zijn, maar droefheid. Maar daarna geeft zij aan hen die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Tuchtiging, sterven, in de aarde, donker, vervelend. God plaatst u in omstandigheden die niet leuk zijn. Waarom? Om het oude te leren haten en het nieuwe te leren liefhebben. Dat is het sterven. En daarom zegt Paulus in vers 7... Kijk maar, we hebben deze schat in aardenvaten. Want God plaatst onze lichamen, onze persoonlijke situatie, in de aarde. Opdat het oude sterft en het nieuwe, het opstandingsleven, openbaar wordt. Kijk maar eventjes mee, vers 7. Opdat de uitnemendheid van de kracht van God is en niet uit ons. In alles verdrukt, sterven. Heel veel mensen zeggen, ja, als je gelooft in de Heer Jezus gaat alles geweldig. Hij gaat je zegenen, hij gaat je genezen. Nee. Nee. Want hij wil dat nieuwe leven in jou openbaar maken. Het opstandingsleven in Haarlem. Of waar je ook woont. En daarvoor de apostelen. Verdrukt in alles. Maar niet benauwd. Zie je dat? Geen uitweg ziende, ken je dat? Ik geloof in de Heer Jezus en dan zit ik in een situatie, ik zie geen uitweg. Maar niet geheel zonder uitweg. Vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet omkomend. De tarwekorrel van de apostelen, van u en van mij, ons leven in de donkere aarde. Vervelend vinden wij dat. Maar dat komt omdat de Vader ons tuchtigt. Hij wil graag dat je gaat ontdekken dat er in jouzelf niets goeds woont. Jouw bronnen deugen niet. En dat is een levenslang leerproces. Als je tot bekering komt, ben je blij, Heer Jezus, je bent mijn verlosser. En je gaat hem dienen en daarna raak je diep teleurgesteld in jezelf. Want dat lukt maar niet, vrucht dragen enzovoort. En je hebt niet in de gaten dat God de Vader met je bezig is. In alles verdrukt, het aardevat verbroken, maar niet benauwd. Kracht van God werd openbaar in ze. Ze waren niet benauwd. Geen uitweg ziende. Het aardevat werd verbroken, sterven. Maar niet geheel zonder uitweg, de kracht van God. Het nieuwe leven heeft altijd een uitweg. Altijd hoop, altijd geloof, altijd vertrouwen, ondanks de situatie. Vervolgd, het aardevat verbroken, maar niet geheel verlaten, de kracht van God. Neergeworpen, het aardevat verbroken, maar niet omkomend, de kracht van God. Het komt uit Gideon, dat verhaal weet je wel, Richteren, waar dat die kruik verbroken werd en het licht eruit kwam. Altijd het sterven van Jezus in het lichaam omdragend, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt. En dat vinden wij heel moeilijk, want wij hebben liever een evangelie dat zegt, als je God dient, als je in God gelooft, dan gaat alles voor de wind. Dan zal hij je zegenen. Er zijn zelfs mensen op televisie die dat zeggen, met allemaal goederen en geld en enzovoort. Want Abraham werd ook gezegend, dus... No. Dan komt het leven van de Heer Jezus niet openbaar in jou. Als alles goed gaat. Toch? Nou, wat is nou uw persoonlijke donkere aarde, waar u als tarwekorreltje in bent gezaaid? Is dat misschien een moeilijk huwelijk waar je nu in zit? Waar je tegen strijdt en bidt en je krijgt geen antwoord. Misschien is het wel een lichamelijke zwakheid waar je mee worstelt. Van Heer Jezus, waarom genees ik nou niet? Waarom? De tarwekorrel. Ja. Misschien is het wel een zware baan wat je hebt, of een psychisch probleem, of een specifieke zonde waar je maar niet uitkomt, weet je wel? Misschien is jouw persoonlijke donkere aarde heel uniek. Bij mij was het mijn huwelijk in het begin vooral. Ik dacht, ik snap alles van vrouwen. Ik snap alles van het huwelijk. Ik had heel veel boekjes over gelezen. En ik weet precies hoe het allemaal werkt. Dus ik trouwde met mijn vrouw. En dan kom je jezelf gigantisch tegen af en toe. Heb je dat ook of niet? Wie heeft dat niet? En zij noemde een paar dingen, dat en dat en dat. En heel vervelend allemaal natuurlijk. Want ik ga gelijk zeggen, dat klopt niet. Maar langzaam maar zeker begon ik mij te realiseren, dit zijn allemaal signalen die aangeven dat mijn oude leven nog steeds de boventoon voert in, nou ja, bijvoorbeeld conflict. Ja? De tarwekorrel van Dirk Jan Jansen moest in de aarde, het nieuwe moet eruit komen. En het gaat alleen maar als de vader, die de landman is, de ranken snoeit opdat er meer vrucht is. En dat snoeien, dat is heel vervelend en heel pijnlijk. Dat noemt 2 Korinthe 4 hier dat sterven, weet je wel. En in Johannes 12 de tarwekorrel in de aarde, maar het is nodig opdat u gaat zien hoe onvoorstelbaar verderfelijk en listig die oude natuur is, die ook in een huwelijk, zoals in mijn geval. Je kunt bijbelstudies geven en prediken en op maandag kun je jezelf voortdurend rechtvaardigen tegenover je vrouw, die gewoon terecht dingen zegt, weet je wel? Ja maar! En dan laat de Heer het mij zien, dit is het proces. Dit is het proces. En in jouw persoonlijke situatie, kennen jullie allemaal niet. Hè, Paulus spreekt ook over een doorn in het vlees, voor het vlees. Hebben we allemaal te maken met iets dat ons moeite geeft. Maar daar moeten we voor leren danken, want God de Vader is bezig in zijn liefde met u en met mij om zijn zoon in ons te openbaren. En dat is toch ongelooflijk heerlijk, of niet? En dat begrijpen wij vandaag niet zo meer. Want juist met Pasen wordt de oude mens aangesproken. Met zijn gevoel voor religie lopen we massaal achter zo'n kruis aan. Zo'n wit kruis, weet je wel, van 4 meter of hoe groot is het? Maar dat het kruis betekent, jij deugt niet en jij moet sterven aan het oude. Ja, dat is wat God zegt. En dat willen wij als mensen ook niet graag horen. Maar de apostelen zeggen in vers 1, daar we nu deze bediening hebben. Dat is die bediening. En ze vervalsen het woord van God niet, ze verdraaien het woord van God niet. Zeggen ze ook in vers 2. Ze verkondigen het evangelie van de heerlijkheid van Christus. En dat werd in hun levens zichtbaar. Waarom? Dat ze moeite hadden. Vandaag zijn er ook mensen die zeggen, ja, maar ik ben ook een apostel. Maar vaak wonen ze in hele grote huizen. hebben ze heel veel geld en hebben ze deze moeite niet die de apostelen hier beschrijven. De oude mens. Broeders en zusters, als u het nieuwe leven wil koesteren, als u het nieuwe leven wil ontwikkelen, het opstandingsleven, dan zijn er twee dingen nodig. Het kruis voor het oude en de Heer Jezus voor het nieuwe. Want hoe meer ik dat oude leer te haten, hoe meer ik afhankelijk ben van Hem in de hemel, door de Heilige Geest. Christus, mijn leven. Te leven is mijn Christus en het sterven is winst. Maar het is een diep geheim, een diep geheim. Want de oude mens kan dat nieuwe leven ook prima imiteren. Dat zie je ook in 2 Timotheus, hoofdstuk 3, Jannes en Jambres. Van, weet je wat, dat waren die tovenaars, die imiteerden dat leven wat God bracht. Ze imiteerden het perfect. Maar dat is niet het leven van de Heer Jezus. Staat in Efeze 4, in vers 21, waar u hem immers hebt gehoord en in hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, dubbele punt, nou komt het. Dus wat hebben ze dan onderwezen? Wat hebben ze geleerd van Paulus in Efeze 4? Dat wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens, dat u die hebt afgelegd, zie je dat, het oude. Die ten verderve gaat, overeenkomstig zijn bedriegelijke begeerte. En vernieuwd bent in de geest van uw denken. En de nieuwe mens hebt aangedaan. Die overeenkomstig God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. Het nieuwe leven, het opstandingsleven, de nieuwe mens. Is het uw verlangen dat Christus openbaar wordt in u? Echt? Is het uw enige doel? Dan 1. Dan heeft u waarschijnlijk in uw leven nu iets wat te maken heeft met die tarwekorrel in de aarde. U vindt het helemaal niet fijn in die aarde, donker. Nee, ik wil eruit. Er is verzet. Maar 2 Korinthe 4 laat heel duidelijk zien dat apostelen ook moeite hadden. Maar niet geheel zonder uitweg. Weet je wel? En het tweede is dat u moet gaan leren dat de Heer Jezus uw leven is. Echt praktisch uw leven. Nee, ik kan mijn vrouw niet lief hebben zoals dat staat geschreven in Efeze 5. Mannen, heb je vrouw lief, zoals Christus de gemeente heeft lief gehad, zichzelf voor haar heeft overgegeven enzovoort. Voor de oude mensen is het onmogelijk. Dus ik moet leren dat Heer Jezus in mij, door mij heen, stapje voor stapje, dat gaat doen. En nog steeds is het met vallen en opstaan, toch? Maar dat maakt niet uit. Kent u hem als uw verlosser? Er zijn misschien ook mensen die dat niet kennen hier vanmorgen. Want als u hem niet als uw verlosser kent, dan leeft u in de oude natuur als de oude mens en gaat u verloren. Kent u hem als Heer? Of gaat u nog uw eigen gang? En tenslotte, kent u hem als uw leven? Dat is het mooiste. Maar daarvoor en daarom zit u nu vandaag, eerste paasdag 2022, in de aarde als de graankorrel. En denkt u, ah, was het maar beter. Had ik dat ene maar niet. U bent verdrukt, u ziet geen uitweg. Maar Gods genade zegt, er is een uitweg. En dat is de Heer Jezus. En dat is wat ik vanmorgen kwam vertellen. En ik hoop dat u straks naar huis gaat en hierover gaat nadenken. Want dit zijn geen dingen die je eventjes in een half uurtje je eigen maakt hoor. Dat je gaat nadenken over, is hij echt mijn leven? Is er in mijn huwelijk, is er in mijn relatie met mijn vrienden, met mijn familie, echt iets te zien van hem? Van die nederigheid, van die zachtmoedigheid, van dat nieuwe leven. Nou, dan bent u op de goede weg. En dan zult u straks, als u bij hem bent, dan zult u ook een beloning krijgen in het koninkrijk. En dan zal hij persoonlijk tegen u zeggen, goed gedaan, trouwe slaaf. Over weinig ben je trouw geweest en over veel zal ik je stellen. Amen. Ik ga nog danken, dat doe ik altijd. Ik vind het fijn dat er zoveel mensen zijn. Wie is er voor het eerst hier? Ja, steek maar op. U. En u ook. Welkom. Wat fijn. Hartstikke fijn. Nou, zullen we danken met elkaar? Trouwe God, Vader in de hemel, dank u wel dat u ons niet in het oude leven heeft gelaten. Dat hij, de Heer Jezus, kwam en ons dat leven heeft getoond. Zijn volmaakte leven, het leven dat van boven is, dat bij de Vader was. En hij heeft dat leven voor ons mogelijk gemaakt door te sterven voor onze zonde, voor onze schuld. Opdat wij dat nieuwe leven zouden ontvangen in hem. Hij is ons leven. En nu, Vader, bent u bezig in onze levens, heel praktisch, om ons te doen sterven aan dat oude, opdat het nieuwe eruit komt. Dat veel vrucht draagt, dat op hem gaat lijken. Hier wilt u ons alsjeblieft duidelijk maken dat de Heer Jezus de enige bron is waar we moeten zijn. Dat hij het is, de opgestane Heer, waar we moeten zijn. En niet bij dat wat van de oude mens is. Want dat gaat ten verderf, hebben we net gelezen. Wil uw naam prijzen, wil uw naam groot maken, wil uw naam loven, dat u dit mogelijk heeft gemaakt. De heerlijkheid van de kennis van God hebben wij in onze harten door de Heilige Geest. Geprezen zij uw grote naam. Amen.